The IT Bros Weekly Podcast by Ray and Sander, bringing the news on identity security and the modern workplace.
Ik ben Raymond Convalius.
En mijn naam is Sander Berkauer.
Welkom bij aflevering 4 van seizoen 6 van de IT Bros podcast.
Met uiteraard in deze aflevering weer het meest recente nieuws, de informatiebeveiligingsupdate, aankomende evenementen en een Windows productiviteitstip.
Yes, de Windows Insiders zijn er nog. Ze zijn wel steeds lastiger te vinden. Ik heb vandaag maar even een appje gestuurd naar Ken, want ik moest gewoon Google gebruiken om up-to-date te blijven van wat er gebeurde met de Windows Insiders. Maar er blijkt in ieder geval wel wat er zijn gebeurd.
Google?
Ja, wow. Als je gewoon naar de Windows Insiders homepage gaat, kan je de box niet vinden.
Nee, dat is stuk. Dat is al een tijdje stuk.
Ja. Maar in ieder geval, op 14 januari kwam de Canary Build nummer 28.020.13.71 uit. En die bevatte eigenlijk vrijwel geen nieuws. Er waren wat dingetjes gefixt, maar er gebeurt nog niet zo heel veel in de Canary Build.
Ja, en we zaten op 28.000 en we zijn nu naar 28.020 gegaan, geloof ik.
Ja, inderdaad.
In het blauwe Canariekanaal.
Ja. En het beta en developer channel is nog wel één kanaal, maar toch hier niet helemaal.
Oh.
Want het beta kanaal kwam eerst met een nieuwe build uit op 16 januari.
Ja.
En daarna volgde op 21 januari het developer channel met hetzelfde beeldnummer. En dat was 26.220.76.53. Ja. Er gebeurde wel wat in, want ze zijn bezig om de account settings dialoogboxen een moderne look te geven, door die ook ondersteuning te geven voor dark mode.
Oké.
Dus die typische blauwe panelen, die veranderen nu langzaamaan in witte panelen. En als dark mode is, dus andersom.
Ja, gelukkig.
En ze zijn met de Copilot prompt suggestions bezig. Die verschijnen nu meteen, maar niet in de EU nog, want Copilot prompts zijn een beetje tricky in de EU.
Ja, en dat zijn dus de Copilot prompt suggestions in Click to Do, toch?
Ja, inderdaad. Okay. En verder is men bezig met het ondersteunen van wat nieuwe formaten voor plaatjes.
Ja.
Voor je desktop background. Dus je kan nu ook WebP images plaatsen om als achtergrond te gebruiken.
Ja, dat is een van de nieuwe opkomende bestandsformaten voor afbeeldingen inderdaad.
Ja.
Ja, nou ja. Hey, maar we hadden het al eventjes over Click to Do.
Mm-hmm.
Maar ja, zie jij dat nou breed gebruikt worden?
Nee. En dat blijkt ook wel een beetje. Dus wij verschijnen nu ook weer een opiniestuk op Windows Central. Hadden natuurlijk laatst al over dat op de CES Dell had aangegeven dat ze geen reclame meer maakte voor AI-PC's.
Ja, terwijl Qualcomm met de Elite X2 natuurlijk de NPU-capaciteit verdubbelt.
Ja, ja, precies. En nu verschijnen ze Windows Central met een opiniestuk waarbij ze zich afvragen van ja, waar gaat dit heen met die AI-PC? Wordt dit wel de next big thing? En ze vrezen voor een scenario zoals in de tijd met Windows RT. Nu denk ik dat dat een beetje ver gaat, want ik denk dat Windows RT was ooit een poging om ARM-processoren te introduceren op Windows, die toen jammerlijk is mislukt.
Eigenlijk hebben we het over Windows SE.
Ja,
als je het goed wil zeggen. De School Edition. Ja.
Ja, maar goed, de School Edition was gewoon Intel-based.
Die was Intel-based, maar dat alleen moderne applicaties.
Ja, maar goed, maar Windows RT was ook een poging om ARM-processoren te introduceren.
Ja.
En dat faalde vooral omdat de hardware faalde.
Mm-hmm.
De hardware was gewoon niet krachtig genoeg.
Ja. Maar we zien nu met de ARM-processoren van Apple dat de processoren wel krachtig genoeg zijn.
Ja, en dat zie je ook met die Qualcomm-processoren. Want ik heb zo'n machine met een Elite X. Nou, qua performance niks op aan te merken. Alleen die NPU, ja, is hartstikke leuk. Dan heb je dus een NPU die in deze oude laptop van mij, die heeft die nog 40 tops.
Ja.
En dan heb je straks de Elite X2, die heeft een NPU met 80 tops.
Mhm.
En dan, en dan kan je er heel veel meer mee qua AI-performance op je lokale PC. Alleen de vraag is, wie of wacht, wat wacht er nou op die AI-performance op je lokale PC?
Ja, los van zeg maar een aantal donkere hoekjes waar echt iedereen helemaal wild is van, ja, weet je, dit hebben we nodig voor ons bedrijf. Wat dan inderdaad echt een of andere vage vertical of vage branche is. Ja. Maar ja, voor mainstream denk mainstream, ik dat we inderdaad de killer app nog niet hebben gevonden. Nee.
Nee, want het is dus inderdaad click to do.
Mm-hmm. Zou het kunnen worden?
Wat iets zou kunnen zijn. En je hebt dan recall nog, wat iets mm-hmm. zou kunnen zijn. Maar waar volgens mij ook echt niemand op zit te wachten. Mij eerlijk gevraagd. En ik heb zelf een beetje zoiets van. Kijk, Windows is natuurlijk al lang niet meer het belangrijkste platform als het gaat om een mens-computer interactie. Ik bedoel, wij doen denk ik 3/4 van ons werk doen we vandaag op een telefoon.
Mm-hmm.
En op die smartphone zijn we al heel veel AI gewend geraakt.
Ja.
En die AI is niet beter of mooier op een PC.
Ja, plus dat je je kunt afvragen of het wel AI is op je mobiel. Of dat het inderdaad gewoon flink geoptimaliseerde doorrekenmodellen zijn die je gebruikt.
Ja, nou, maar goed, in ieder geval, we zijn nogal wat gewend. Plus dat heel veel van de AI die we vandaag de dag gebruiken, komt uit de cloud.
Mm-hmm.
En dat vinden we eigenlijk wel best zo. Er is heel weinig waarvan wij zeggen van, nou, het is echt wel verschrikkelijk dat het uit de cloud moet komen. En het zou eigenlijk lokaal geprocessed moeten zijn op mijn PC.
Ja.
En dus dat zie je ook een beetje in dit artikel terug. Van ja, hartstikke mooi. Maar is er echt een meerwaarde in lokale AI op PC's waar consumenten vandaag de dag op zitten te wachten?
Zoals ik al zei, er zijn een aantal, ik denk dat er een flink aantal niche toepassingen zijn die echt wel mensen hun levens verbeteren. Zoals we het vorige week hadden over de narrator. Die een afbeelding kan beschrijven. Of die je hele scherm kan beschrijven. Dat zijn wereldveranderende dingen. Maar voor een relatief kleinere groep mensen.
Ja, en wat je trouwens daarin ook ziet, is dat die functie, die werkt zowel lokaal, als je een NPU hebt.
Als je hem hebt, ja.
En als je niet hebt, komt die gewoon uit de cloud.
Buiten de EU, ja.
Dus waarom je dan per se een pilot, hoe heet het, Copilot Plus PC moet kopen? Ik zou het niet weten.
Nou, die vind ik dan ver gaan, omdat de eindgebruiker in dit geval het verschil niet kan zien. Maar oké.
Okay. Kijk, weet je waar ik nu heel AI echt heel intensief voor zie gebruikt worden in mijn eigen praktijk? Mm-hmm. Ben af en toe ook DJ. En dan heb ik DJ-software. Die doet het niet op Windows met de NPU. Maar die DJ-software, die heeft dus allemaal AI erin zitten om stems te doen. Dus dan kan ik de vocals kan ik wegdraaien. En ik kan de drums wegdraaien en de bas wegdraaien. Dat werkt fantastisch. En dat is gewoon lokale AI-processing. En wat hij nu ook heeft, is dat hij on the fly de vocal of de lyrics van de muziek die je afspeelt gelijk in beeld kan brengen.
Oké.
En dat is allemaal AI, local processing, waarvoor niks naar de cloud gaat. En dat zou je eigenlijk ook op Windows willen zien met die NPU. Alleen die software die ik gebruik als DJ, die is er nog niet voor de PC. Althans niet met NPU-ondersteuning.
Nee, en om er nou precies af te gaan vragen of de groep DJ's groter is dan de mensen met gezichtsveld-uitdagingen.
Ja, het is ook weer zo'n niche-oplossing. Ja, het is ook een niche. Maar goed, trouwens, het werkt wel op PC's, maar dan moet je een GPU hebben.
Ja, precies. En kijk naar BMW, die is ook succesvol met niches gewoon vullen. Dus dat kan wel.
Oké, maar goed. Dus ja, en wat ik trouwens wel heel leuk vind uit dit artikel op Windows Central is dat het eindigt met een poll.
Ja.
Dus de lezers kunnen reageren. En je ziet ook dat de meeste lezers zoiets hebben van, nou, hartstikke leuk die AI Copilot plus PC's. Maar er is nog geen use case waarvoor ik het per se zou willen hebben.
Ja, precies. Terwijl we natuurlijk als beheerders met bijvoorbeeld Security Copilot hele leuke, mooie dingen kunnen doen en mooie vragen kunnen stellen.
Absoluut.
Zoals bijvoorbeeld, wie heeft de toegang tot wat in Shep? Oh nee, wacht. Dat dan weer juist net niet. Maar Microsoft kent een trucje, want ze hebben nu in het SharePoint Admin Center, dus admin.sharepoint.com, hebben ze een nieuwe permission report. En mm-hmm. die kan je uitvoeren. En daarmee kan je een soort snapshot maken van een specifieke gebruiksaccount bijvoorbeeld. En dan krijg je een heel mooi rapport over elke site die met dat gebruikersaccount benaderd kan worden.
Ja,
en dat is niet alleen, maar dus ook uitgesplitst met deze persoon heeft directe toegang of georven toegang.
Ja. Ja, en dat is weer iets wat je toch echt wel heel graag wil doen voordat je iets als Microsoft 365 Copilot gaat uitrollen.
Ja.
Ja, dan wil je gewoon weten wat je beschikbaar stelt.
Zeker. Ja, en je ziet ook dat als je de versioning in SharePoint gebruikt, dat je dat probleem ook niet zozeer hebt. Maar wat je wel ziet is dat heel veel van de documenten waarin de uiteindelijke bijvoorbeeld cijfers staan, dat is natuurlijk versie 1.0 nu echt vrijdag de 13e deze versie gebruiken, andere niet. .docx. Mm-hmm.
Ja.
Maar dat Copilot net zo hard uit versie 0.4 roert.
Ja, dat is één ding, maar ook gewoon dat nu er heel vaak vanuit wordt gegaan dat mensen informatie toch niet kunnen vinden.
Mm-hmm.
En die Copilot wel gaat vinden als je begint te vragen naar wat er over een bepaald onderwerp te vinden is.
Ja.
Binnen het bedrijf. En
ja, en dan is de vraag inderdaad of dat te vinden had mogen zijn. Ja.
Precies. Er zit één nadeel aan deze tool, is dat de tool op dit moment alleen per gebruiker kan uitvragen wat de gebruiker kan bereiken. Dus
okay.
Je kan niet in één keer voor een hele groep gebruikers een rapport laten maken.
En is dat het enige nadeel?
Durf ik niet te zeggen, maar het is wel het nadeel wat ik in ieder geval in eerste instantie heb.
Oké, nee, wat ik namelijk zag is dat qua licenties, dat je minimaal één Microsoft 365 Copilot licentie in je organisatie toegewezen moet hebben.
Ja, dat is inderdaad nog eentje.
Ja. Ja. Nou, mocht je dat allemaal maar gedoe vinden en ben jij compleet vloeiend in je PowerShell, of in ieder geval in het installeren, downloaden van PowerShell-modules, kijk dan vooral ook even naar de M365 Permissions module van mijn voormalige collega Jos Lieben. Die kan dit namelijk allemaal ook.
Okay.
Geen licentie benodigd, geen NPU benodigd. Gaan met die banaan op de PowerShell.
Ja, en ik denk dat je binnenkort gewoon een agent daarvoor hebt.
Ja.
En dat zou je dan mogelijk wel eens kunnen gaan doen met Cloud Cowork. Weet je waar we het vorige week over hebben gehad, hè?
Ja, moet je natuurlijk ook minimaal één max licentie hebben. Dat zijn die $275 per maand units dan natuurlijk.
Niet meer. Je hebt trouwens Cloud Max heb je in twee vormen, heb ik uiteindelijk begrepen. Je hebt er eentje van $100 per maand en eentje van $200 per maand.
Oh, dus ik zit er alweer naast met mijn bedrag. Maar je hebt dus geen max. Geen max meer nodig, oké? Okay.
Nee, je kan nu inderdaad gewoon met je pro-subscription kan je ook gebruik maken van Cowork. En er staan best wel wat leuke demo's van op YouTube om te zien hoe dat werkt. Er zit wel één nadeeltje aan, het werkt op dit moment alleen op macOS.
Ah, maar nog steeds geen advertenties, toch?
Nee, geen advertenties, okay. Nee.
Oké. Okay. Nee, dat is waar OpenAI nu mee mogelijk gaat komen.
Ja, vooralsnog alleen in de US, maar
ja.
Ik vrees dat wij binnenkort ook aan de beurt zijn.
Ja, maar dan krijg je wel een heel goed, tenminste een heel kosteffectief abonnement. $8 per maand?
Ja. Wie weet.
Die $8 per maand doet de jingle in ieder geval wel pijn, hoor ik. Oké, heel goed. Mocht jij nou van $8 in de maand geen buikpijn krijgen en ook niet van alle andere informatiebeveiligingsupdates, dan denk ik bij mezelf bravo, want het is nog wel lastig. En ik denk dat je deze week misschien nog wel een case zou kunnen maken van had nou even gewacht met het installeren van de Windows updates van vorige week. Microsoft was er wel eens de kippen bij. Updates op de 13e. De out-of-the-box update die gelijk twee van de vier problemen oploste op 17 januari al mogelijk om te installeren. En wat we zien is dat er zowel Windows 10 als Windows 11, maar ook op Windows Server, een aantal problemen waren met de updates van januari als je die installeerde. Want het werd namelijk wat moeilijker om secure launch installaties af te sluiten. Dat is de reden die is gefixt op 17 januari. En er waren ook verbindingsuitdagingen richting Windows 365 en die Azure Virtual Desktop. Maar die zijn ook gewoon op 17 januari al geadresseerd. En het enige waar je dan nu nog uitdaging mee zou kunnen hebben met diezelfde januari updates, is een uitdaging wanneer je Outlook met POP gebruikt. Ik denk dat je dan sowieso een uitdaging hebt. Dat is niet de enige uitdaging met Outlook, want ook als jij een OST of PST op je OneDrive hebt staan, of een andere cloud storage, dan kan je daar ook problemen mee hebben, want er zijn namelijk uitdagingen met interactie met bestanden op OneDrive. En voor die laatste twee, dus Outlook met POP-accounts en interactie met bestanden op OneDrive, zijn nog geen oplossingen vanuit Microsoft beschikbaar.
Nee.
Ik moet eerlijk zeggen, ik vond het lekker rustig met een Outlook die niks wilde doen deze week.
Ja, shit happens.
Ja. dat gebeurt ook bij GitLab. Vorige week passeerden ze nog de review in de podcast. Mm-hmm. En het is dus niet één, maar twee weken achter elkaar. GitLab Community Edition en Enterprise Edition beveiligingsnieuws. Vorige week waren het 7 kwetsbaarheden, deze week 5. Waaronder een mogelijkheid om multifactor authentication te omzeilen.
Oei.
Dan hebben we het natuurlijk over CVE-2026-0723. Mm-hmm. Met een CVSS-score van 7.4 op die welbekende schaal van 10. En dat betreft een issue rondom unchecked return value.
Oké.
Nou, zoals ik al zei, zowel in de Community Edition als de Enterprise Edition. En ja, eigenlijk de versies die we vorige week aanraden. Ja, die kan je allemaal achter het laatste punt nog een keer omhoog werken. Ja. Dus we gaan nu mogen upgraden naar 18.8.2, 18.7.2 of 18.6.4.
Oké. Okay.
En is het dan belangrijk om te updaten? Ja, want de waarheid waar wij natuurlijk een tijdje geleden achter kwamen was dat de gemiddelde tijd tot aanval na uitbrengen patch gedaald is naar min 1 dag.
Dat hebben we laatst inderdaad gevonden.
Ja, blijkt ook deze week weer dat we 4 praktijkvoorbeelden hebben. Het gaat namelijk over volledig gepatchte FortiGate firewalls, die toch lek blijken te zijn, die toch aangevallen worden en gecompromitteerd worden.
Okay.
Dus daar speelt iets, maar Fortinet heeft daar de vinger nog niet achter. Cisco heeft wel de vinger achter de Unified Communications beveiligings... achter het Unified Communications beveiligingslek, CVE-2026-2-0045 is dat.
Okay.
En ook na een maand actief misbruik heeft Cisco een patch uitgebracht voor de Secure Email Gateway. In de categorie beter later nooit, denk ik dan.
Ja.
En OpenSSL blijkt ook lek, nog niet misbruikt, maar en vind ik toch eigenlijk wel erg chic. OpenSSL geeft aan dat ze op 27 januari met een update komen.
Oké. Okay.
Dus doe je apt-update, apt-upgrade. Vooral inderdaad uitvoeren op de 27e laat of de 28e.
Ja, en dan kan je dus nu alvast in de startblokken gaan staan om je OpenSSL-installatie op 27 januari te gaan updaten.
Yes.
Ook nieuws bij Let's Encrypt, want daar zijn ze bezig de certificaat lifetime stevig te verkorten.
Er is nu natuurlijk een initiatief dat we van die maximaal 397 dagen die een TLS-certificaat op het internet geldig mag zijn vandaag de dag naar 45. Oorspronkelijk idee was zelfs 39, maar 45. In maart 2029. Maar Let's Encrypt die gaat gelijk helemaal tot het gaatje.
Ga 6 dagen.
Ja.
Gewoon iedere 6 dagen je certificaat vernieuwen.
Ja, nou ja, kijk, als je het kan automatiseren, valt de pijn natuurlijk mee.
Ja. Maar het lijkt me nog steeds wel een uitdaging, hoor, om dat gewoon goed te laten blijven werken. Maar goed, het kan. Goed geautomatiseerd zal het ook goed werken.
Dit is, dit is een typisch gevalletje fail fast.
Ja. Ja. Inderdaad.
Ja, dat is ook iets waar we aan moeten wennen.
Goed, die 6 dagen die zijn dus nu beschikbaar. Je kan nu certificaten aanvragen die 6 dagen geldig zijn. De default is gewoon nog steeds 90 dagen. En ook bij Let's Encrypt gaan ze dat afbouwen richting 45 dagen over de komende jaren.
Ja.
Verder hebben ze ook certificaten geïntroduceerd die je kan aanvragen op IP-adres. Dus niet meer per se op domeinnaam, Mm-hmm. Op IP-adres kan je nu certificaten
aanvragen. Ja, zoals je dat ook bij je eigen interne lieve certification authority kan doen.
Precies.
Maar wat niet aangeraden wordt.
Nee, en ik denk dat het bij Let's Encrypt ook niet wordt aangeraden. Maar ze ondersteunen het nu wel. Zowel voor IP versie 4 als voor IP versie 6. Je kijkt er heel pijnlijk bij.
Tja, doe het niet.
Ik zou het ook zo gauw niet weten, maar er zal vast een use case voor zijn.
Ja, kijk. Vorige week hadden we het natuurlijk nog over DNS met Cloudflare.
Mm-hmm.
Ja, als je niet afhankelijk wil zijn van DNS, ja, dan ga je lekker op IPv4 vooral je ding blijven doen.
Ja, precies.
Maar een IPv6-adres uit je hoofd leren, ik zie het de meeste beheerders nog niet doen.
Nope, dat zie ik ook niet zo gauw gebeuren. Maar goed.
Dus.
You just never know.
Nee. Nee, waarschijnlijk is er een luisteraar die zegt, oh, dit is het beste sinds gesneden brood. Zo ja, laat het ons vooral weten.
Ja. Ja, wat je nu ook ziet gebeuren is dat er qua sovereignty niet alleen in Europa men aan het kijken is van hoe kunnen we zonder de grote partijen in Amerika, maar ook in China zijn ze daar aan het kijken. En daar hebben ze nu gewoon bedrijven opgedragen om geen Amerikaanse security software meer te gebruiken.
Ja, en ook niet meer van Israël trouwens.
Ja, inderdaad. Doe me een beetje denken aan wat er in de tijd met Kaspersky gebeurde. Dat allerlei Europese bedrijven zeiden van we willen geen antivirus software meer van Kaspersky. Want het is Russisch en dan willen misschien die Russen wel onze informatie stelen. Nou, je ziet dan precies hetzelfde gebeuren in China. Reuters bericht daarover. En er zijn inderdaad, dus er is nu zo'n soort van ukase uitgegaan vanuit de Chinese overheid richting een aantal bedrijven. Het is niet helemaal duidelijk hoeveel bedrijven die ukase hebben gekregen. Maar die hebben de mededeling gekregen van jullie mogen de cyberbeveiligingssoftware van 12 Amerikaanse bedrijven niet meer, of 12 Amerikaanse en Israëlische bedrijven moet ik zeggen, niet meer gebruiken.
Oké, want ik kan me voorstellen dat, even kijken, wat is een van de grote in Israël? Is natuurlijk Checkpoint. Dat is natuurlijk de grote daar.
Dat is er één van, precies.
Maar uit de Verenigde Staten is natuurlijk Fortinet.
Ja.
Jeetje, hebben we het weer over Fortinet? Oké, ja.
Palo Alto.
Ja, uiteraard. Ja.
En ja, er zijn er vast nog meer, maar het hele lijstje is niet, toch niet bekendgemaakt.
Nou ja, wat ik me kan voorstellen is dat bijvoorbeeld ook VMware nu Broadcom op dat lijstje staat.
Ja, dat zou heel goed kunnen.
Dat zou best wel eens impact kunnen hebben op de handelsbalans, hoor. Met hun huidige licentieprijzen.
Ja, als je het hebt over licentieprijzen, zeker.
Ja. Yep.
Maar dit gaat denk ik wel wat geld kosten in de VS. In ieder geval, het is een duidelijke beweging richting Chinese sovereignty. Mm-hmm. En dat doen ze niet alleen qua software, ook qua hardware zijn ze daar al een tijdje mee bezig. Want het schijnt dus zo te zijn dat chipfabrikanten tegenwoordig minimaal voor 50% van Chinese apparatuur gebruik moeten maken. En dat ze dus ook echt druk bezig zijn om allerlei chipfabrieken te realiseren.
Ja.
Die dat straks in eigen beheer kunnen doen, zonder dat ze afhankelijk zijn van buitenlandse partijen.
Ja, of technologie vanuit ASML.
Yes, inderdaad.
Hey, en ik zei het al even, doe het nou niet, hè mensen. Maar weet je, er zijn ook andere dingen die je natuurlijk gewoon niet moet doen. Mm-hmm. En een van de dingen waar we deze week achter kwamen is dat het toch niet helemaal handig is om de user rights assignment, access to this computer from the network, voor het lokale account uit te schakelen.
Ja, je zou denken, dat is een lokale account, die heeft niks te zoeken op het netwerk.
Nee dus. Want wat gebeurt er als jij in Intune een autopilot reset doet, dan gaat dat lokale account dat dus precies doen. Heb jij dat gehardend? Kijk hoe dit werkt, hè mensen. Ik ga mijn PC hardenen, want dan is hij veiliger. En vervolgens kan ik geen autopilot reset meer doen. Maar dan is het juist weer onveiliger geworden.
Ja, dan heb je jezelf goed in de voet geschoten.
Ja, ja.
Soms gaan dingen gewoon mis. Van de week las ik een interessant artikel van Follow the Money.
Mm-hmm.
Waarin een verslaggever eigenlijk beweerde dat de Nederlandse bank...
Ja?
Haar vertrouwelijke mailverkeer voortaan zichtbaar maakt voor Microsoft.
Oké. Okay. Dat is...
En ik heb het artikel gelezen.
Ja?
En ik werd steeds meer een beetje sceptisch of deze meneer wel helemaal snapte wat hier aan de hand is. Want kijk wat blijkt. De DNB schijnt te stoppen met het end-to-end versleutelen van mail.
Ja, en ze gebruiken ook waarschijnlijk geen ziffer meer.
Nee, ze gebruiken al heel lang Microsoft 365.
Ja.
En wat is de end-to-end mailversleuteling van Microsoft 365?
Daar heb je gegevensverliespreventie en dat soort dingen. Dat is allemaal Purview-technologie.
Dat is allemaal Purview-technologie. Ja. Nou, wat gebeurt er als jij een Purview-versleutelde mail verstuurt naar iemand anders? En die moet die Purview-versleutelde mail kunnen lezen.
Dan haalt hij een gebruikslicentie op bij Microsoft.
Juist, en dan moet hij dus inloggen met bij de Microsoft-infrastructuur om dat te kunnen uitlezen.
Ja.
Ja, dat brengt best wel wat praktische bezwaren met zich mee als die andere partij niet gebruik maakt van Microsoft-infra.
Nee, nou, daar hebben we natuurlijk een andere standaard voor, al jaren, dat is S/MIME.
Ja, alleen S/MIME doet geen end-to-end versleuteling.
Nee.
Die doet versleuteling van je data in transit.
Juist.
Nou, en nu zegt dus deze meneer van Follow the Money, die zegt van ja, ze stoppen met die Purview-versleuteling, stappen over naar S/MIME. De data is nu niet meer end-to-end encrypted. Dus is alle mail beschikbaar en zichtbaar voor Microsoft.
Ja.
Dan denk ik bij mezelf van, volgens mij ga je dan iets verder dan wat er werkelijk aan de hand is.
Ja, dat is hetzelfde zeggen als alleen vrouwen dragen jurken.
Maar goed, mijn visie hierop is in ieder geval dat, zeg maar, de data van de Nederlandse bank, die wordt inderdaad toevertrouwd aan het Microsoft-platform. In Exchange Online, als het nu over mail gaat.
Ja.
Die mailberichten aan zich, die staan daar sowieso altijd in een versleutelde vorm opgeslagen. Op een manier zodat ze toegankelijk zijn voor de medewerkers van de Nederlandse bank. En het zou kunnen dat Microsoft daarbij kan. Maar dat is dan weer afhankelijk van hoe ze dat qua versleuteling hebben ingericht. Je kan nu niet zomaar zeggen van Microsoft kan erbij. En volgens mij, zelfs als Microsoft erbij kan, moet onder normale omstandigheden eerst de DNB daar toestemming voor hebben gegeven voordat Microsoft erbij gaat komen.
Daar heb je Customer Lookbox voor, ja.
Dus ja, wat deze meneer nu beweert is van ja, de mail is nu voor Microsoft, vind ik een beetje vergaand. Kijk, het is natuurlijk wel zo dat met die hele sovereignty discussie die nu gaande is, zou het zo kunnen zijn dat, stel dat Nederland een enorme ruzie krijgt met de VS, dat vanuit de VS ergens een bericht wordt gegeven richting Microsoft van, jongens, jullie moeten stoppen met de dienstverlening voor de Nederlandse bank.
Ja, maar dat zou waarschijnlijk op hetzelfde moment komen als, hey jongens, jullie moeten ook stoppen met de dienstverlening naar de Nederlandse politie.
Die maakt bijvoorbeeld
ook gewoon gebruik van Microsoft 365.
Precies.
En zo zijn er heel veel organisaties die daarvan gebruik maken. En dat zijn allemaal organisaties die daadwerkelijk aangeven, wij weerhouden ons ervan om gevoelige informatie per mail te delen.
Ja, daar begint het natuurlijk mee.
Want ja, hoe, en dan kan je inderdaad je mail ergens anders onderbrengen. Want er zitten dan, redelijkerwijs, geen gevoelige gegevens in.
Wees, inderdaad. En ik denk dat dat ook gewoon de boodschap is aan de medewerkers van de DNB.
Ja.
Van jongens, een mail is prima, maar gebruik het niet voor vertrouwelijke informatie. Zeer vertrouwelijke informatie.
Precies.
Maar goed, het is wat het is. In ieder geval, het bericht is door Follow the Money naar buiten gestuurd. Ik heb nog geen reactie gezien van de DNB. Ik weet niet of die gaat komen. Maar de soep wordt volgens mij niet zo heel reet gegeten.
Nee, dat denk ik ook niet. Ik denk dat daar een behoorlijke risicoafweging aan ten grondslag heeft gelegen. Wat me trouwens doet herinneren aan de risicoafweging die ik in 2017 maakte voor een andere grote bekende overheidsorganisatie in Nederland, met betrekking tot toen nog Azure Active Directory, inmiddels alweer Entra ID. Waarbij ik inderdaad zei van, hey, let even op, er is een verschil in jurisprudentie tussen de VS en Nederland. En dat zou er best wel eens in extreme gevallen toe kunnen leiden dat we het per direct exit scenario zouden moeten toepassen.
Ja, inderdaad.
Ja, daar werd ik van de week nog eventjes op gewezen, op die woorden. Zo van, hoe wist jij dit 9 jaar geleden, vriend? Dat was onderdeel van mijn risicoafweging, ja.
Precies, inderdaad. Nou, ook zo'n risicoafweging is er in de tijd geweest om af te stappen van NTLM versie 1.
Hopelijk, ja.
Volgens mij is het al 20 jaar geleden bevestigd dat NTLM versie 1 nogal wat cryptografische zwakheden in zich heeft.
Ja. Ja, en toch was ik deze week weer ergens op bezoek, waarbij een heel bekende IT-partner, meest waardevolle bedrijf van Italië, ook heel toevallig, okay. specifiek een group policy op domeincontrollers ten behoeve van de migratie had aangevinkt, waarin ze juist SMB-signing uit en NTLM versie 1 weer aan, dat soort dingen allemaal aan, voor compatibiliteitsdoeleinden.
Auw.
Ja.
Nou ja, die...
Niet handig.
Ja, het is helemaal niet handig als je bedenkt dat Mendiant de afgelopen week een NTLM versie 1 Rainbow Table heeft vrijgegeven.
Mm-hmm.
En dat komt dus op neer dat alle hashes met bijbehorende wachtwoorden in een mooie database zijn gestopt.
Yes.
En als je dus in staat bent om die hashes te verzamelen...
Als je sowieso al in staat bent om dat bestand te downloaden in één keer, want het is een gigantisch bestand. Ja. En inderdaad op je harde schijf op te slaan, want zoals ik al zei, het is een gigantisch bestand.
Mm-hmm.
Dan kun je daar inderdaad hele mooie dingen mee.
Ja, ja, want als jij dus NTLM versie 1 gebruikt en je laat dus die hashes opslaan in jouw domeincontrollers, mm-hmm. en iemand ziet kans om jouw database van een domeincontroller te bemachtigen, dan ligt dus je complete Active Directory op straat.
Ja.
Met alles erop en eraan.
Yep. Ja, want je kunt inderdaad van één afgevangen NTLM V1 hash richting een DC-sync aanval.
Ja, inderdaad. Dus ja, ik denk dat het sowieso het zijn al lang gegeven is van hou hiermee op. En als je er nog niet mee was opgehouden, stop er dan heel snel mee. En zorg ervoor dat je, als je het nog gebruikt, in ieder geval afdoende monitoring aanwezig hebt om in de gaten te houden wat er precies gebeurt in je omgeving.
Ja, ja, isolatie is het woord. Kijk je liever tegen sprekers aan in plaats van schermen, dan kun je de komende 2 weken rijkelijk aansluiten bij de verschillende evenementen die wij op onze agenda weer zien. En dat begint dinsdag 27 januari al bij Tensorium in Nieuwegein met hun Innovation Day, waar ze hun T-talks, dat zijn normale dingen die ze met een webinar doen, die doen ze dan live. Jeetje, wat een goed idee. En daarna is er een netwerkborrel en kun je hun Security Operations Center bezoeken.
Yes. Op woensdag 28 januari kan je vanaf 6:30 aansluiten bij de Tergos Information Meetup in Rotterdam. Daar stellen ze hun kantoor aan Dwena open voor een evenement met sessies van Mike van der Bijl, die het gaat hebben over the future of DevOps met AI. En Bernard Fourie, die gaat vertellen over hoe hij een uncoercible LLM gaat bouwen. Dus heel veel AI bij Tergos.
Oké. Okay.
En dit evenement is afgelopen om 9:30.
Oh, ja, dan moet je inderdaad nog wel heel eventjes wachten totdat Vosdem start op zaterdag 31 januari. Maar dan kun je ook gelijk blijven zitten tot en met zondag 1 februari 2026. En dat is bij de Vrije Universiteit aan Brussel. En ja, als jij alles doet met vrije en open source software, dan is dit de place to be. Want de 2026 editie die heeft maar liefst 1056 sprekers. 1024 klinkt altijd goed, 1056, ja, toch beter, maar toch anders. 980 presentaties en andere evenementen en 70 tracks.
Yes.
Allemaal in 32 ruimtes.
Ja, en dan kan je vervolgens op dinsdag 4 februari afreizen naar Gorkum, waar de Workplace Ninja User Group bij elkaar komt in Van der Valk. En dat is de hele dag van 9:00 ochtends tot 5:00 middags, waar wij onder andere acte de présence zullen geven in de presentatie. En vele van onze collega's ook met interessante content zullen komen rondom de workplace.
Ja, en maak je nou geen zorgen als je een beetje laat komt, want wij presenteren sowieso van 4 tot 5 s'avonds.
Yes.
We hebben de laatste presentatie van de dag.
Ja.
Het is altijd, ik vind het altijd wel fijn. Maar ja, als jij dan toch daarna vanuit Gorkum naar Veenendaal wil, want de Dutch Power Cell User Group die heeft daar op dinsdag 4 februari ook een avond. Dan wordt het wel laagvliegen, ben ik bang.
Mm-hmm, inderdaad. Maar daar kan je dus terecht vanaf 5:30 tot 9:30. Met interessante sessies over PowerShell.
Altijd.
En trouwens, als je dan nog niet genoeg hebt gehad, kan je dinsdag of woensdag gewoon doorreizen vanuit Gorkum naar Antwerpen. Waar bij Bluepoint MC2MC Connect wordt georganiseerd.
Ja, dat is het zusterevenement.
Ook een flink aantal sprekers. Ja, ja. Je zal er dus deels dezelfde sprekers aantreffen, maar ook een aantal andere sprekers die uiteraard weer voor hele interessante technische content gaan zorgen bij onze vrienden in België.
Yes.
Voor de productiviteitstip had jij vandaag weer een leuke uit de kast getrokken, geloof ik, Sander.
Ja, je weet dat ik me blijf irriteren aan het kwijt zijn van muisaanwijzers. Als ik meerdere schermen gebruik, grotere schermen gebruik, dat soort dingen. Uiteraard heb ik daar in PowerToys natuurlijk al heel erg lang de dubbele controle in. Dat de rest van mijn scherm allemaal grijs wordt en mijn muisaanwijzer daadwerkelijk oplicht in een cirkeltje.
Ja.
Super handig. Jij bent natuurlijk nog steeds aan het compenseren met je grote muisaanwijzers. Dat snap ik ook allemaal wel. Maar ik was heel blij in de dinsdag uitgebrachte PowerToys versie. Versie 0.97 is dat. Die nu Cursor Wrap biedt. Nou, een Cursor Wrap gaat dan over je muiscursor. Dat heet in Nederland gewoon een muisaanwijzer. Maar wat hij dan doet, is dat je niet je muis helemaal over de schermenrand heen hoeft te trekken. Waarbij je hem dus ook af en toe kwijt kunt raken. Maar dat hij ja, eigenlijk om de schermrand heen buigt. Mm-hmm. En gelijk al een stukje, zeg maar, schermrand verliest. En dus ook al gelijk een stukje op je nieuwe scherm staat, als je daarheen wilde.
Ja, op die manier. Dat is het idee, hè?
En ik raak daardoor dus mijn muisaanwijzer veel minder kwijt.
Het is gewoon voorkomen dat je je muispointer kwijt.
Ja.
Nice.
Ja, okay. Wat mij nog steeds overkomt.
Mm-hmm. Oké. Okay. Ga ik binnenkort even uitproberen.
Leuk. Yes, de Cursor Wrap in PowerToys 0.97.
Dankjewel voor deze productiviteitstip, Sander. Ik ga hem heel snel uitproberen. En daarmee komen we aan het einde van aflevering 4 van seizoen 6 van de IT Bros podcast.
Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Je luisterde naar IT Bros, de wekelijkse podcast over identity, security en de moderne werkplek. Abonneer je op Spotify of Apple Podcasts als je de volgende aflevering niet wilt missen. En heb je tips, heb je opmerkingen, heb je vragen? Laat dan van je horen via LinkedIn of via Blue Sky. En op allebei is dat itbros.nl.